Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in ons midden. In het bijzonder aan onze voorganger broeder Ten Apel, dominee Ten Apel. Onze organist is Kees Hoek vanochtend, ook hartelijk welkom. Ook een hartelijk welkom aan alle mensen die op een later tijdstip met ons meeluisteren via het internet. Ook hun vanuit hier een gezegende dienst toegewenst. Ik heb een tweetal kleine mededelingen. Onze kerk heeft van onze zusterkerk uit Gorderen wat stukjes gekocht ter ondersteuning van de onderdrukte gelovigen in Noord-Korea. De mensen die nog geen stukje of geen lichtje thuis hebben staan, die mogen aan het einde van de dienst een stukje uit de doos halen en meenemen. Als dank van onze gemeente voor het bezoeken van de dienst en ter ondersteuning van de gelovigen in Noord-Korea. Zondag 1 januari, dat is een extra mededeling, begint de dienst een half uurtje later. Dit in gevolg van de nieuwjaarsdienst, dat men iets meer tijd heeft om de dienst te kunnen bezoeken. Dan willen we graag de dienst aanvangen met gezang nummer 66, de liederen 1, 3 en 6. Dan wensen wij u allen een gezegende dienst toe.
Fijn in uw midden te zijn, zullen we samen in stilgebed deze dienst bij de Here brengen. Onze hulp is deze morgen, deze laatste adventsdienst, in de naam van de Vader, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouwens eeuwig leeft, nooit ophoudt met het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade, vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En we gaan verder met het zingen van het psalm, psalm 138, 2 en 3.
Thank you.
Ik zei tegen broeder Owaard, ik heb het avondmaalformulier niet bij me. Hij zei, nou, ik heb wel een klein schrift. Gelukkig heb ik net een nieuwe bril gekocht, 14 dagen geleden. Want anders dan was ik het echt, was ik er niet uitgekomen, maar ik kan het nu lezen. We doen het eerste, als wetslezing wilde ik u graag meenemen met het eerste deeltje van het formulier. En dan zingt u als antwoord een adventspsalm, dat is psalm 25, 2 en 6. En dan gaat de dienst zo verder en voordat ik dan het avondmaal mag bedienen, lees ik het tweede gedeelte. We zijn als gemeente van Christus bij elkaar gekomen om volgens zijn bevel zijn dood te verkondigen. Hoor echter vooraf hoe de instelling van het heilige avondmaal in de nacht van het verraad door het evangelie ons wordt beschreven. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit en gaf het aan zijn discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zij, drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op de dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Opdat mij nu tot eer van God en onze vertroosting dit avondmaal mogen vieren, hebben wij tevoren onszelf te beproeven. In deze zelfbeproeving komt tot in ieder van ons de vraag, hebt u ja echt hartelijk berouw over uw overtreding, zodat u uzelf misacht voor God verootmoedigt? Gelooft u de vaste belofte van God waarin aan alle verbrokenen van hart volkomen vergeving van zonden alleen om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus toegezegd wordt? Is het uw oprecht verlangen? God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord en tegen al die zonden ja, het gevecht aan te gaan, te strijden. En hebt u een ernstig voornemen om in liefde en eensgezindheid met uw naaste te leven? Aan ieder die geen droefheid over zijn ongerechtigheden kent en die zich daarvan niet wil bekeren, verkondigen wij dat hij geen deel aan het Rijk van Christus heeft. En wij vermanen hem zich van het avondmaal te onthouden, opdat zijn oordeel of haar oordeel niet verzwaard wordt. Aan allen echter die door de genade van de Heilige Geest zich vanwege hun zonden mishagen en begeren tegen hun ongeloof te strijden en naar alle geboden van de Heere God te leven, betuigen wij dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil, tegen hun wil en onze wil, ons aller wil, in hen is overgebleven, kan verhinderen dat God hen in genade aanneemt en als deelgenoten van zijn tafel, van zijn Zoon Jezus Christus, wil ontvangen. Zingt u als antwoord op deze eerste deel van het formulier, psalm 25, 2 en 6. We zullen eerst danken en bidden. Hemelse Vader, we zingen grote dingen. Er staat een tafel gereed achter mij, waarin u het heil van de Heer Jezus Christus ook zichtbaar maakt in brood en wijn. Niet dat dat brood en die wijn metterdaad echt verandert, maar het is wel een teken van en een herinnering naar wat Christus deed op Golgotha en waarvoor hij met kerst op aarde kwam. Om mens te worden. En we hebben er een heleboel omheen verzonnen. Kerststukjes en kerstbomen en kerstballen en versieringen. Heren, er is niks mis mee, maar als wij maar niet vergeten dat Jezus mens werd, vernederd, zijn godheid aflegde om aan een paal te worden gehangen en een oud-testamentische vloek te vervullen, tot een vloek te worden en ons de vrede aangebracht heeft. Wel, hier is een God in de hoge en in mensen van het welbeagen, vrede op aarde. Heer, we hebben de laatste Adventszondag, we gaan praten met elkaar over Lucas 18, waar Lucas, één uit de vele blindgeborenen die Jezus heeft genezen in zijn rondwandeling op aarde, geneest. Verslaat, vertelt dat Jezus die geneest. Waarom? Nou, daar gaan we dus over nadenken. Verwachting voor Advent. En ook bemoediging voor het avondmaal. Heer, wees met de zuster die in het ziekenhuis heeft gelegen. Ik ben de naam even kwijt. Gelukkig heeft ze geen hartinfarct. We willen u vragen of u haar spoedig helemaal weer herstellen wilt. En weer in de kring terug wil brengen. Heren, wees met land en volk, regering, koningshuis. Wil ons echt zegenen in dit land. En dat kan alleen. Als er verontmoediging komt. En mensen terugkeren naar de basis, de waarheid van het woord van God. En hoop houden met hun trotse hoofdvaardij, zou het Oude Testament zeggen. Want economische omstandigheden en alle crisissen en alle zaken hebben ons laten zien dat we mensen zijn die in feite achter de feiten aanlopen. Heren, ik zou u willen bidden om rechtvaardigheid in dit land. Ik zou je willen vragen om een rechtvaardige verdeling van al die bezuinigingen die eraan komen. Ik zou je willen vragen of je ouderen, gehandicapte zieken wilt ontzien, chronisch zieken wilt ontzien. Daar is het wel weggeplukt, heren. Daar is echt niks meer te halen, zou ik je zeggen. Wilt u leiden? Wilt u als het kon een ommekeer geven? Wilt u werk en arbeid zegenen? Wilt u ons bovenal een fijne dienst geven? Een dienst gericht op u, Heer Jezus, want u komt spoedig. En voor die tijd zal ook uw volk Israël zich bekeren. En wat is het fijn om u te ontmoeten in de lucht, als u komt met de wolken. Dank u wel. Amen. Ik lees van morgen Lucas 18, vers 31 tot 43. I don't know if you have an English Bible with you. No? Because I'm reading Luke 18, part 31 till 43.
Yes.
But if you don't have a Bible. Thank you. En hij nam de 12 terzijde en sprak tot hen: zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En al wat door de profeten geschreven is, zal aan de zoon des mensen volbracht worden. Want hij zal worden overgeleverd aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd worden. En ze zullen hem geeselen en doden en op de derde dag zal hij opstaan. En ze begrepen niets van deze dingen. En dit woord bleef een duister en ze wisten niet waarvan gesproken werd. En het geschiedde nu, toen hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde aan de weg zat te bedelen. En toen deze hoorde dat er een schare voorbij ging, vroeg hij wat dit was. En zij vertelden hem dat Jezus van Nazareth, de Nazoreër, voorbij kwam. En riepen zij: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En die vooraan liepen bestraften hem dat hij zwijgen zou, maar hij schreeuwde des te meer: zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus nu stond stil en liet hem bij zich brengen. En toen hij dichterbij gekomen was, vroeg hij hem: wat wilt u dat ik u doen zal? En hij zeide: Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf God de lof. Dat is mijn tekst en mijn schriftlezing. U zingt Psalm 93, vers 1 en 4, voordat ik de preek probeer door te geven. Wilt u als antwoord op de prediking zingen een adventslied, gezang 118? I promised our guest of Canada, I give a short summary of the sermon. And I'll give it a try. When I studied this text, Luke 18, Jesus approaching Jericho, or if you see to Mark and to Matthew, he's leaving Jericho. Well, that's not very important. And I'm not going to speak about it now, but in the sermon in Dutch I will. Mark and Luke are talking about two blind people, two blind men. And in John 9, yeah, we have the healing of Bartimaeus, also in Jericho. It seems to be the same. But when I study this text, it occurred to me that Jesus healed many blind men. And Luke is just picking one out of two, out of a multitude. Why? I ask myself. And that's the subject of this sermon. Jesus is going to Jerusalem. Yeah, he's traveling to Jerusalem for the Passover. But it's his last journey. He will die at Calvary, at the cross. He will enter Jerusalem on a donkey. Hosanna, the King, Son of David. And a few days later, they will stand in the judge's house of Pilate. Crucify him, crucify him. Why is Jesus healing this one blind man according to Luke? Because it is his last journey. He's warning the disciples with his last pronunciation of his suffering. He will let his disciples see that is my purpose through this healing. The multitude which is going to Jerusalem in their midst is going to Jerusalem also a healing blind man. Jesus wants that his suffering be seen, that Calvary is revealed. And to us, the Spirit will open our eyes. How do we see Jesus? How do we believe in him? Also in connection with the Last Supper, with the Supper of the Lord, of course. How do we see Jesus as our Savior? Great prophet, perhaps? A teacher? A guru? Or is he the Son of God who says to us this morning, if you believe that Jesus Christ is the Son of God, you are born out of God. You are born again. You have eternal life. Amen for you. Now I'm changing to Dutch. Nou, broeders en zusters, u hebt er misschien al een beetje iets van begrepen. Ik ga zo door in het Engels, dat merkt u wel. Dat is voor mij, ja, ik wil het niet op een voetstuk zeggen, maar geen probleem. Ik heb het meeste van mijn studie in het Engels gedaan. Met professoren uit Amerika en uit Canada, overal weg. Ik heb alles in het Engels moeten doen. Ik heb de Hebreeënbrief en de Galatenbrief vanuit het Grieks in het Engels moeten vertalen. Dus het zakt een beetje weg, maar het gaat maar best. Maar Jezus naderde dus Jericho. Zoals Lucas laat weten. Of hij, Marcus en Matthäus vertellen het, vertrekt uit Jericho. En volgens Lucas geneest hij één blinde en volgens Marcus en Matthäus heeft hij het erover twee. Nou, voor dat eerste kleine verschilletje is wel een oplossing. Lucas spreekt waarschijnlijk over het ingaan van Jeruzalem in de Romeinse tijd. Maar een stukje verder weggebouwd als de ruïnes van Jericho van de, na de ballingschap. Dus zodoende kunnen die andere twee zeggen dat Jezus Jericho verlaat. En dan heeft hij het over de ruïnes. Dus dat is een probleem niet. Maar het tweede verschil is iets ingewikkeld en daar kom ik nog op. Jericho ligt op de pelgrimsroute die de Galileërs nemen om Samaria te ontwijken. En daar gaat dan de meester met de Joodse feestgangers op naar Jeruzalem. De laatste reis die in Lucas 9 is begonnen. En hij is bijna ten einde. Nou, als een Jood optrekt naar Jeruzalem, dan gaat hij aanbidden. Dan gaat hij naar een tempel, maar hij gaat ook naar een stad en hij gaat naar een tempel. Hij gaat God ontmoeten, hij gaat het paaslam in dit geval offeren. Nou, Jezus trekt van op naar Jeruzalem om het offer te brengen. De laatste lijdensweek begint. Dan geeft Jezus drie lijdensaankondigingen door als ik Lucas even volg. In Lucas 9 staan er twee en de laatste hebben we gelezen in Lucas 18. En die laatste is enorm gedetailleerd, die hebt u meegelezen. Profetievervulling, overlevering, geestelen, sterven, opstaan. Jezus gekomen om de profetieën te vervullen, Jesaja 53, 10. Het lam Gods geslacht sedert de grondlegging van de wereld. Nou, je zou zeggen, als je die lijdensaankondiging in ieder geval die laatste leest, ja, dan is er geen woord Frans bij. Misschien wel een woordje Engels, maar dat is weer een ander verhaal. Zo duidelijk als glas. Jezus gaat naar Jeruzalem en dat is alleen maar omdat hij daar gekruisigd, gestorven, begraven wordt, gegeesteld, bespot, bespuwd, door de kroon, noem het maar op. Dan is het eigenlijk een anticlimax dat die 12 discipelen, Judas die loopt er ook nog bij rond, en niks van snappen. Trouwens, de vorige twee hebben ze ook voor kennisgeving aangenomen. En deze, ja, herinnering, maar zo kun je hem zien, evenzo. En dan vervolgt Lucas met de genezing van één blinde. De meester heeft, ik zei het al, veel blinden genezen. In zijn rondwandeling op aarde. Johannes de Doper, zijn discipelen horen dat ze het komen vragen. Blinden worden, zinder, lammen en kreupelen lopen. Meervoud. En hier eentje. En het is ook de enigste die Lucas verhaalt. Er staat één blinde genezing in Lucas en dat is deze. Zoek het evangelie maar door, je vindt geen tweede. Staat er gewoon niet in. En als je het... Ja, ik denk dat Lucas het evangelie van Marcus en Matthäus ook kent. Want die waren vroeger geschreven in mijn optiek dan. En dan pikt hij er eentje uit. Nou, dan kom ik dus op het begin van de inleiding terug. Lucas doet dit met een speciaal doel. Dat doel is gericht op de menigte, op de discipelen en op ons. En daar willen we in deze laatste Adventszondag over nadenken. De genezing van de blinden in Jericho. De genezing, gedachte 1. De genezing en de menigte die volgt, nummertje 2. En de genezing en de leerlingen. En zet er ook maar met potlood achter en ons uiteraard. Nou, die genezing is natuurlijk gericht op die blinden welke aan de weg zitten bedelen. Hij is één van de velen. Er zit er een hele kudde. En hij moet echt zijn stem vereffen om er door te komen. Hij moet alles uit de kast trekken om op te vallen. Hij kan het niet zien, hij moet het hebben van zijn oren. Rumoren, grote menigte, gepraat, gezang, de bedevaartspsalmen worden gezongen. Wat is er aan de hand? En hij vraagt het aan een voorbijganger. En wat zegt hij? Daar lezen we zo makkelijk overheen. En dat moeten we vanmorgen even niet doen. Nou ja, Jezus de Nazarener komt voorbij. Ik zeg het even expres een beetje zo zoals ik het nu zeg. Nou ja, Jezus de Nazarener komt voorbij. Zo wordt hij door de pelgrims aangeduid. Maar die blinde, die krijgt hoop in zijn hart. En die gaat luid schreeuwen. Jezus, wat zegt hij? Zoon van David, ontferm u over mij. En op deze manier trekt hij de aandacht van Jezus. Die beveelt, breng die blinde maar bij mij. En zo wordt hij voor Jezus gebracht. En staat hij daar korte tijd voor zijn ontfermer die hij zelf aanduidt hoe als Messias. De omstanders hebben hem geprest om stil te zijn. Hou je mond nou. Maar hij zet door. En wat vraagt Jezus hem dan? Wat wilt u dat ik u doen zal? En er staat een woord in het Grieks, Jezus is innerlijk met ontferming bewogen. En dat woord is sterker als het woord medelijden. De hele gemoedstoestand van de meester wordt als het ware op zijn kop gezet. Matthäus laat dat weten, dat staat hier in Lucas, staat er dat niet bij. Maar Marcus die schrijft er ook nog wat uitgebreider op. De menigte voegt de blinde toe, houd moed. Heb goede moed, hij roept u. En zo staat die blinde voor zijn Heer, voor zijn Messias. Wat wilt u dat ik u doen zal? Nou, ik wil eigenlijk maar één ding. Dat ik ziende mag worden. Nou, dat woord ziende. Jij hebt in het Grieks ook een stuk of twee, drie woorden voor kijken. Er staat er hierheen. Die wil zeggen opletten. Aanschouwen. In Duits zou je zeggen beobachten. Let scherp op. Kijk uit je doppen, zouden we, als het ware, een beetje plastisch zeggen. Hou je ogen open. Heren, dat ik ziende mag worden. De blinde wil gewoon alles zien. Ze genezen de zoon van David. En dan geneest Jezus die blinde met een woord. En dat woord ziende staat in dezelfde tijd, dat is de aorist, als de blinde het gebruikt. Alleen de blinde gebruikt een vorm die op hemzelf is gericht. En Jezus gebruikt een vorm die een bevel uitdrukt. Nu wil ik dat je ziende wordt. En onmiddellijk wordt hij uiteraard ziende, laat Lucas weten. En Jezus laat weten, uw geloof heeft u behouden. En weet je wat me toen opviel? Als je je Griekse Bijbel weer even open doet. Broeders, leer toch Grieks, zei een leraar van mij een keer op school. Dan staat dat woord in de voltooide tijd. Maar Jezus moet toch nog naar Golgotha? Ja, maar het is volbracht. Ook nu al. En nu helemaal al. Het behoud moet nog wel verdiend worden op Golgotha, maar in Gods ogen is het al helemaal klaar. Een heerlijke gedachte. En zo komt de volle nadruk te liggen op het woord dat Jezus spreekt. En Jezus drijft als het ware die blindheid voor hem uit. En de ex-blinde krijgt zijn gezichtsvermogen terug. Word ziende. Even toepassen. Uw geloof heeft u behouden. Jacobus gebruikt in Jacobus 5 hetzelfde woord voor genezing. En dat moet hij wel, want het gaat daar over een lichamelijke ziekte. Maar de grondbetekenis van dit woord vinden we in Handelingen. Als Paulus in het water ligt te spartelen na die schipbreuk, wordt hij gered uit een gevaarlijke situatie. Dat is de grondbetekenis van het woord. Geloof. Dat draait het bij het avondmaal om, broeders en zusters. In het kruis. En dat kruis, en dat is tegenwoordig moeilijk te verkopen in land en volk, is een geur ten leven of een geur ten doden. Paulus moet dat later opmerken. Het kruis is voor de Joden een struikelblok, een schandalon, zo'n horde waar die hordelopers overheen springen, letterlijk gezegd. En voor de filosofen een dwaasheid. Maar voor die geloven en kracht Gods tot behoud. En dat woord kracht, dynamisch, heeft twee betekenissen. Kracht, dynamiet, maar ook recept wat je haalt bij de apotheek. Gods recept tot behoud. Hij die geen zonde gekend heeft, is voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. En u weet het toch? Wie kindelijk zijn vertrouwen stelt op Christus en zijn werk, zal behouden worden, zegt de belofte. Wie gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, zegt de schrift. Behoud is een gave, broeders en zusters. En dat blijft zo. Maar je kunt hem ook niet verdienen. En werken ervoor kun je ook vergeten. Maar je moet hem wel aannemen. Geloven is ook een opdracht, een werkwoord, een keuze. Nou, we gaan naar de tweede gedachte, de genezing en de menigte die volgt. Ik zei het al, Lucas kiest één blinde uit. Uit al die geblinden die in die driejarige rondwandeling van Jezus zijn genezen. En die blinde gaat dwars tegen alles en iedereen in. En roept niet Jezus de Nazarener. Maar Jezus, zoon van David. En dat is het advents gekleurde wat in deze preek mee mag genomen worden. Want Jozef, de aardse vader van Maria, die wordt datzelfde aangesproken als hij ingevuld wordt hoe Maria zwanger is geworden. En de fariseeën die weten het haar fijn als de drie wijzen op bezoek komen. De Messias wordt geboren in de stad David, Bethlehem. Zoon van David, schreeuwt die blinde. Gaat er menigte nou geen lampje branden? Hoe ben je nou eigenlijk bezig Jezus te volgen op de weg? In Lucas 14 hebben jullie het al gehoord. Wie niet dagelijks zijn kruis opneemt en achter mij aankomt, die haat zijn vader, moeder, broeder, zuster, even noem maar op. Dan kun je niet eens een leerling zijn. En als je niet dagelijks je kruis op je schouder neemt, kun je het ook wel vergeten. Als het zout zijn kracht verliest, hoe kun je het dan in vredesnaam nog smakelijk maken? Zout komt uit de Dode Zee daar. En dan moet je heel zuiver winnen. Als daar een korreltje zand erin komt, is dat gebeurd met zout. En de menigte krijgt te horen hoe ze moeten volgen. Maar de discipelen die snappen die leidersaankondiging al niet. Laat staan dat de gemeente snapt wat om draait. Maar er loopt hier wel een blinde tussen die net ziende is geworden te huppelen, te springen, te loven en te zingen en te schreeuwen. Jezus, zoon van David. En hij is echt ziende geworden. En hij verheerlijkt God op de weg. Nou, dat is waarom Lucas die ene blinde eruit pikt. En met die menigte laat optrekken. Blijkbaar wil Jezus dat zijn lijden wordt aanschouwd, wordt bekeken. Jezus gaat naar Jeruzalem het ultieme offer brengen. En dat moet je zien. Zoals hij het gezien heeft. Zoals wij het ook mogen zien trouwens. Zien zoals Jozef en Maria, of sorry, Johannes en Maria, het zagen bij het kruis. Zoon zie je moeder, moeder zie je zoon. Zoals Petrus en de anderen het gelukkig hebben leren zien. Ik kom er op het laatste punt nog even op weer. We vieren avondmaal. Hoe zien we Jezus? Zijn wij broeders en zusters niet vaak als die menigte? Of we volgen wel, we zijn van die gewoontebeestjes. Is de kern niet vaak weggeëpt? Nou, het is zondag, we gaan naar de kerk. We hebben dan een aankondiging gehoord, de nieuwjaarsdienst begint om 10:30. Nou, daar ga je natuurlijk naartoe. Met de kerst. Dan zit de kerken vol trouwens. Moet je een extra collecte doen, verdien je wat. Echt, er zijn er veel hoor. Ik doe de oudejaarsdienst in Heerenveen. En de Nederlands Gereformeerde Kerk. Nou, die zit afgeladen. En ik kan soms niet laten te denken dat er een heleboel mensen zijn die een aflaat komen halen, bij wijze van spreken. En even een knappe donatie in de dankdagcollect of wat dan ook. En het geweten is weer even rustig. Nee dus! Hoe zien wij Jezus? Hij is toch de auteur en de voleinder van het geloof. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En het maakt geen hout uit of we dat nou of wel nog niet zien. Het is gewoon zo. En als de laatste vijand, de Satan, eronder door is gehaald, dan zullen we het zien. Advent, wat een verwachting. En verandert ons. We zullen hem zien zoals hij is. Het avondmaal mag er al op wijzen. Advent heeft dit voor de gemeente in petto. En zeg je met het kerstevangelie, zijn wieg was in kribben, zijn kroon was in kruis. Maar zijn uiteindelijke kroon is de volkomen verheerlijkheid uitermate verhoogd. Nou, we zouden hierop door kunnen gaan. Laten we de preek maar toepassen met de laatste gedachte. De leerlingen, wij, zoals we hier zitten. Niet onbelangrijk eigenlijk deze les. De tekst zegt dat Jezus de leerlingen apart neemt. Even afgescheiden van die grote menigte, weet je wel. Even luisteren, zegt Jezus. Ze worden gedetailleerd ingevuld over het einde van de reis van Jeruzalem. Ze hadden kunnen weten wat er in Gethsemane gebeurde. Kunt u niet 1 uur met mij wagen? Nee, ze slapen alle 12 wasmarmotten. En ook zo moe. En ik geloof dat Jezus door middel van Lucas deze genezing ook gebruikt als bemoediging naar de leerling toe. Petrus zal de meester verloochenen. Judas wordt de verrader. Iedereen vlucht. Jezus leidt alleen, niemand waakt met hem. En dan geeft Lucas hier de genezing van die hele speciale uitgezochte blinden om te waarschuwen de leerlingen en ons en te bemoedigen. Ze snappen er niks van. Dat hele woordje lijden blijft verborgen, ze zijn ziende blind. De oogjes moeten nog open gaan, zoals bij die blinden. En dat gebeurt gelukkig ook na de opstanding, als vrouwen hen de opstanding kunnen melden. Als ze Jezus ontmoeten als de wandelaars naar Emmaus, het uitroepen was ons hart niet brandende in ons toen hij ons de schriften opende. Nou, daar draait het nou allemaal om. Jezus moet voor ons de schriften openen. Broeders en zusters, we zijn soms zo blind als een mol. We graven de laatst zo op, maar we zijn soms zo blind als een mol. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud, zei ik in het begin. En als je nou aandacht schenkt aan hetgeen nu gezegd wordt, dan wordt je hart geopend. En als je dan je handen legt op de beloften van het kruis, en zegt heel simpel, Heer Jezus, een jongere kan dat ook doen, die kan dat snappen. Ik wil dat u mijn verlosser wordt en bent. En ik geloof dat u voor mij op Golgotha het allemaal hebt volbracht. Dan verzeker ik je in de naam van de Heer Jezus. Je bent behouden. Je hebt eeuwig leven. Wie klopt, vindt. Wie zoekt, vindt. Wie klopt, wordt opengedaan. Wie bidt, krijgt. Het is Gods werk, jazeker. Maar we worden opgeroepen te zoeken. En we worden opgeroepen daar te zijn wat wordt volbracht. Ik bedoel maar, als je nou bijvoorbeeld als jongere in een disco zou zitten, hoor je echt het evangelie niet. Ik moet niet zeggen dat God me daar kan bereiken, want dat gebeurt gewoon niet. Ja, met een hele speciale, God kan alles. Maar het is niet normaal, laat ik het dan maar zo zeggen. Je moet er wel zijn. Dat overkwam mij ook toen ik 21 jaar was. Was ik ergens waar het evangelie werd gebracht. Een jeugdgroep waar ik toen bij ben gaan horen. En waar men vertelde. Als je op een gegeven moment besloten hebt. Het was een Engels liedje. I have decided to follow Jesus. We hebben het vertaald. Ik heb besloten de Heer te volgen. No turning back. Geen weg terug. No turning back. En toen zei een lieve zuster waar ik nog wel kom. Ik word 62, zit bijna 70. Met een gitaar. Als je dat werkelijk hebt besloten, you really decided that in your life. Put up your finger, steek je hand in de lucht. Nou, ik dacht bij mezelf, nou, dat doen we toch wel even. Uiteraard, want ik durfde niet, I couldn't do it. En waarom kon ik het niet doen? Why I couldn't do it? I must decide to follow Jesus. Make a choice. Een keuze maken. Jezus volgen. Hem aannemen. Nou, daar wil het avondmaal in sterken. Sabbath of the Lord will strengthen you. En dan zien wij Jezus zoals hij is. We see Jesus. Crowned with all glory. With a promise. He's coming back. Very soon, with clouds. With all the multitude of saints. Hij komt terug met al zijn heiligen. Binnenkort. En dat mogen wij geloven. En dat geloof wordt met het avondmaal, met brood en wijn zichtbaar, versterkt. Amen. Amen. Want wij willen, we gaan over tot de viering van het heilige avondmaal, want wij willen aan het avondmaal gedenken. Dat hij door de Vader in de wereld is gezonden. Niet omdat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Onze heiland, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin aan het einde van zijn leven op aarde de toorn van God tegen onze zonden gedragen. Hij werd in de hof gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden, opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij door voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden en hij ons met zijn zegeningen zou vervullen. Aan het kruishout heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd tot de allerdiepste smaadheid en de angst der hel, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij door zijn dood en bloedstorting een nieuwe en eeuwige verbond van de genade en de verzoening ten volle vervuld, toen hij zei: het is volbracht. Nou, zo verzekert ons het avondmaal dat wij volkomen offeranden, door de volkomen offeranden van de Heer Jezus Christus aan het kruis, dat dat de enige grond is van onze zaligheid. Het verzegelt ons zijn hartelijke liefde en trouw, dat hij voor ons, die de eeuwige dood verdiend hadden, heeft willen lijden en sterven. En voor ons de levendmakende geest verworven heeft, die in onze dood het leven en in onze schuld de gerechtigheid en in onze onreinheid de heiligheid en in onze ellende de heerlijkheid heeft aangebracht, deelachtig gemaakt. Door dezezelfde geest worden we met elkaar als lidmaten van het ene lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden. Zoals Paulus zegt, dat het één brood is, zijn wij velen ook één lichaam. We hebben immers allemaal deel aan dat ene brood. Daarboven mogen wij aan het avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Broeders en zusters, zo wordt het avondmaal ook in de Schrift geleerd. En we willen het vieren. Door genade zullen we dan nu eerst samen bidden voor een gezegende viering. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier bijeen gekomen zijn en dat het woord heeft geklonken en dat we ook zichtbare evangelie verkondiging mogen zien en beleven en proeven. Laten we niet vergeten dat wij mensen zijn en dat we allemaal onverdiend hebben. We hebben het verzondigd. Dat klinkt niet populair. Dat lijkt een dooddoener. Maar het is gewoon zo. Met je godsdienst kom je er niet. Je komt er alleen als je een kind van God bent en geworden bent door het bloed van het Lam. Dan gaat dat woord leven. En het avondmaal spreken. En dus zo deze viering laten vieren. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. En iedereen is uitgenodigd aan het avondmaal. Ik bedien het hier als gastpredikant. En ik geloof dat u allemaal zelf wel weet hoe dat in elkaar steekt. Ik ga daar verder geen restricties of wat dan ook bij aanbrengen. We belijden ons geloof, daarna zingen we gezang 360 vers 1. Dan kan de tafel worden klaargemaakt of de laken worden opgevouwd. En dan kunt u naar voren komen, plaatsnemen aan de tafel. En dan kunnen we samen het avondmaal vieren, dacht ik. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die is ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, heeft geleden onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag echter opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar komt hij terug om te oordelen de levenden en de doden. Want ik geloof in de Heilige Geest. Een heilige, algemene christelijke kerk. En dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof vergeving van zonden. Wederopstanding van het lichaam. Ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Touch it and you taste it in this way. Jesus Christ, that is blood at the cross for us, that of total forgiveness of all our sins, volkomen verzoening. Zoals u wijn ziet stromen, gaat proeven en drinken van al onze zonden. Neem dan de beker. Drink er allemaal uit. Denk en geloof dat zo Christus voor u zijn bloed gestort heeft. Amen. Een paar woorden over Johannes 3, vers 16. Als u lief. Heeft God de wereld gehaat. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jesus, God also loved the world. Die gave his only son. For the world. In order that everyone who believes have eternal life. Dat heeft het avondmaal ons laten zien, broeders en zusters. Supper of the Lord, show it to us. Alles draait om geloof. En ik ben zo blij dat geloof een gave is. is faith and only faith. En faith is een gift. Een gave die verspreid wordt door het woord. Believing is alle hearing. En dan mag u geloven. Zo zeker als u gezien hebt, geproefd hebt en samen brood gedeeld hebt en wijn gedronken. Zo zeker is Christus voor u gestorven. Do you believe? As certain as you see and taste. Wine and bread, together with all the other believers. As sure as you have seen and tasted. That sure it is. Jesus Christ carried your sins on the cross of Calvary. You may believe. Ik wil de organist vragen, want dat was ik vergeten om in te plannen. Maar dat kan ik bijspelen. Het is een tekst. Psalm 23, het derde vers. Daarmee sluiten we deze avond als viering af. Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Ik hoor hartstikke dood te zijn, maar ik leef wel. En zolang ik dan nog in het vlees in mijn lichaam ben, op aarde rondloop, met normaal 45, zegt hij dan, leef ik. Ik kan nog niet zien dat Jezus verheerlijkt is. Maar geloof het wel. Leef door geloof. Totdat ik hem mag ontmoeten. Nou, dat geloof heeft hier aan het avondmaal een geweldige opkikker gekregen. We hebben het gezien. We hebben het geproefd. Dan kun je verder richting Kerstmis. Ik wil voorstellen deze dienst en deze viering te beëindigen met gebed. Daarna zingen we, even zien, Psalm 117, vers 1 en 7. Psalm 117. Nou, oké, voor deze keer. En in het voorspel kan dan collecten en zo worden opgehaald. En dan naar hier gaan, wil ik zeggen. Dus, we gaan eerst danken. Hemelse Vader, dank u voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw goedheid. Voor uw spijziging met brood en wijn. Voor alles wat u gaf in de prediking. Voor de vrijmoedigheid om het te brengen. We willen u vragen, heren, dank u voor deze zondagmorgen. Volgende week is het kerst. We mogen kerst vieren. Licht deze wereld is reddend verschenen. Laten we dat niet vergeten. Want alle kerstmarkten en kerstballen is tweede rangs. Het gaat erom dat God mens werd. dat hij ons tegemoet kwam en ons God heeft uitgelegd. Heer, wilt u ons veilig brengen waar we worden verwacht? We vragen het om Jezus wil. Amen. Van Golgotha nu af aan, totdat hij spoedig komt.